Goed, na een korte onderbreking gaan we weer met elkaar verder. We waren voor de pauze gebleven bij Koninkrijk. Daar staan we wat langer bij stil. Aan de hand van Efeze 5 vers 5. En de Heer die sprak met zijn discipelen tijdens de Pesachmaal over het Koninkrijk van mijn vader. Dat hij dan weer van de vrucht van de wijnstok zou drinken. Nieuw in het Koninkrijk van mijn vader. En in Marcus wordt dan genoemd bij diezelfde gelegenheid het Koninkrijk van God. En dan staat dus een ander aspect op de voorgrond. En het Koninkrijk van God, en dat is ook de uitdrukking die in Efeze 5 gebruikt wordt, dan wel in combinatie met Christus. Het Koninkrijk van God is in wezen de meest alomvattende uitdrukking die in de schrift wordt gebruikt. Als het gaat om het Koninkrijk van God, dan is dat in wezen alomvattend. Dat is uiteindelijk de hele schepping. Dat is het Koninkrijk van God, want dat valt onder Gods macht en Gods beheersing, om het zo maar te zeggen. De macht en waardigheid, het regeren wat God doet, dat omvat zijn hele schepping. Dat is een alomvattende uitdrukking. En dat wordt bijvoorbeeld genoemd in Romeinen 14 vers 17, waar het gaat om het Koninkrijk. En dat is dan, wordt dan natuurlijk tegen gelovigen gezegd, ook ons als gelovigen. Romeinen 14 vers 17. En daar schrijft Paulus, want het Koninkrijk van God is niet spijs en drinken, maar gerechtigheid en vrede en vreugde in Heilige Geest. Dus hier gaat het dan om, ook een vorm van beeldspraak, het zijn allemaal metaforen in feite hier, hè? Alle vijf. Want het gaat om hoe die koningsheerschappij van God tot uitdrukking komt. Vandaar metaforisch gebruikt hier, hè? Dus Paulus die zegt dan, het Koninkrijk van God is niet in spijs en drinken, zegt hij in Romeinen 14, hè, waar het gaat over mensen die nog vasthielden aan bepaalde voedselvoorschriften. Maar daarvan zegt Paulus, kijk, Koninkrijk van God in jouw leven, persoonlijk in jouw leven, gaat er niet om of jij wel of niet iets eet of wel of niet iets drinkt, maar het gaat erom of in jouw leven zichtbaar worden gerechtigheid of rechtvaardigheid en vrede en vreugde in Heilige Geest. Zo blijkt het in ons leven, die koningsheerschappij van God moet ik dan zeggen, in ons leven als gelovigen. In gerechtigheid recht doen in de praktijk. Recht handelen in de praktijk, de rechtvaardigheid. En vreugde, of vrede en vreugde in de Heilige Geest, de vrede met de V van verzoening. Die vrede hebben we dan over. Dat is, als je die vrede ervaart, dan is dat ook een stukje, om het zo maar te zeggen, in jouw persoonlijk leven een stukje Koninkrijk van God, Koningsheerschappij van God, die dan blijkt in jouw leven. Hoe zich dat uitwerkt, die Koningsheerschappij van God in jouw leven. En vreugde in Heilige Geest, hè, hoe dat zich uit in, ja goed, zegt u, in mijn hart is het altijd vreugde. Ja, prima, dus misschien niet altijd direct aan je gezicht te zien, maar toch, in je hart is er altijd wel die vreugde van Heilige Geest. Nou, dat is ook een stukje Koninkrijk van God, om het zo maar te zeggen. Hè. Dat is wat Paulus hier zegt. Hè, dus Paulus die roept als het ware al die gelovigen bij, die aan het kibbelen waren over voedselvoorschriften, wat je dan wel of niet mocht eten en drinken. Hij zegt, mensen, beste gelovigen, het Koninkrijk van God gaat niet over spijs en drank. Het gaat over vrede, over de verzoening die hij in Romeinenbrief bekend heeft mogen maken. Romeinen 5, Romeinen 8, noem maar op. Het gaat over die vrede in je hart, gaat over vreugde in je hart, gaat over gerechtigheid die zich manifesteert in jouw leven, rechtvaardigheid, recht doen in de praktijk. Hè, die dingen, daarin blijkt het Koninkrijk van God, daarin blijkt die koningsheerschappij van God. En dat is wat in feite de weg die Paulus wijst, hè. En dat zegt hij ook in 1 Korinthe 4, vers 20. Laten we ook even met elkaar lezen. 1 Korinthe 4, vers 20, daar gebruikt hij ook die term. En er waren bij die Corinthiërs, want hij zegt in vers 19, ik zal echter snel naar jullie toekomen, in Corinthië 4 vers 19, indien de Heer wil. En ik zal niet het woord kennen van hen die opgeblazen zijn, maar de kracht. Want ja, woorden, ja, dat kunnen tot op zekere hoogte alleen maar woorden zijn, maar het gaat natuurlijk ook, hoe manifesteert zich dat evangelie in het leven, hè? Niet in woord, maar in kracht. Hoe blijkt dan die kracht van God in het leven? Dat is natuurlijk waar het om gaat. Wat willen jullie? Zou ik met de roede komen? Nou, zou ik. En dan zegt hij, want het koninkrijk van God is niet in woord, maar in kracht. Wat willen jullie? Zou ik met de roede naar jullie toe komen of in liefde? Naast een geest van zachtmoedigheid. Naast in een geest van zachtmoedigheid. En dan moet Paulus dat in dat vijfde hoofdstuk, dat ernstige situatie van hoererij aanspreken. Absoluut wordt er gehoord van hoererij onder jullie, en wel zodanige hoererij, welke zelfs niet onder de natie genoemd wordt, zo dat iemand de vrouw van zijn vader heeft. En zijn jullie opgeblazen, en rouwen jullie niet veeleer, dat opdat hij weggedaan wordt uit jullie midden, die dit werk bedrijft. En dan zegt Paulus, dan wil ik in jullie midden zijn in vers 4, om terwijl in de naam van onze Heer Jezus Christus jullie en mijn geest verzameld is, samen met de kracht van onze Heer Jezus, de zodanige over te geven aan de Satan tot totale instorting van het vlees, opdat de geest gered wordt in de dag van de Heer Jezus. Nou, hier blijkt dus die kracht van God, hè, dat Paulus in die kracht, hè, in de naam van de Heer Jezus Christus, met die gelovigen dan, en zo iemand, en dat is tot verderf overgeeft aan de tegenstander zelfs, want het is nogal enorm tot oneer van de Heer, wat daar gebeurde natuurlijk in die gemeente, en dat het ook nog werd geaccepteerd, dan leg je de genade wel echt helemaal verkeerd uit, hoor. En Paulus die zegt dan, dat we zo iemand overgeven aan de tegenstander, dus dat is tot totale ineenstorting van het vlees, want zo iemand is helemaal weggezakt in het eigen vlees en zelfs nog erger dan de natieën. Nou, dat is zo tot oneer van de Heer dat Paulus dit wel moest schrijven en op die manier wel moest ingrijpen, want dat spoort natuurlijk totaal niet met elkaar. Het woord van het evangelie kan klinken in een gemeente of in een geloofsgroep, maar dan zoiets accepteren onder de noemer genade, ja, dan leg je de genade verkeerd uit en dat is ook niet het evangelie. Het evangelie is juist dat deze dingen verdwijnen uit mensenlevens. Dat is juist de verandering die in mensenlevens dan plaatsvindt. Dat juist zulke akelige zonden uit het leven verdwijnen. Dat levens gereinigd worden in die zin. Dat bewerkt het evangelie. En niet dan het vervolgens weer accepteren. Nee, dan ben je bezig met tolerantie. En dat zien we allemaal om ons heen in de wereld. Dat alles maar getolereerd moet worden. Moet worden. Getolereerd moet worden in deze wereld. Maar dat is de wereld. Die kennen God niet. Maar niet de gemeente, het lichaam van Christus. Dat kan niet geaccepteerd worden, zegt Paulus. Dat is zo tegenstrijdig aan het evangelie. Dat is zo tegenstrijdig aan de genade. Nou, dat is die kracht waar hij het over heeft. Het koninkrijk van God is niet in woord, maar in kracht. Dan blijkt de koningsheerschappij van God. Dat onder gelovigen, ja, dat kan niet. En dan ja, dat kan het best zijn dat inderdaad de gelovigen tijdelijk uit de gemeenschap, en dat is dan bedoeld uit de gemeenschap, niet in de gemeenschap kan zijn, en dat is dan bedoeld tot herstel. Want dat is wat Paulus ook zegt, hè? Tot totale ineenstorting van het vlees, maar opdat de geest behouden wordt in de dag van de Heer. En deze, weten wij uit de tweede brief, deze mens is ook tot inkeer gekomen, daadwerkelijk. En dan zegt Paulus ook, ja, nu die tot inkeer gekomen is, neemt hem weer in jullie midden op en dan kun je weer verder. Maar dan is die zaak ook gereinigd, om het zo maar te zeggen. Dus Paulus zegt heel duidelijk, deze dingen, hè, in zijn brieven zijn heel duidelijk, want natuurlijk niet, Efeze is niet de enige brief, hier lezen we Korinthe, Colossense. Je kunt het in zijn brief overal terugvinden, dat hij nadrukkelijk over deze dingen spreekt, ja. Dat kan niet. Dit spoort niet met het evangelie als je dit toelaat. Duidelijk, denk ik, hè? Nou, dat is de koningsheerschappij van God die zich dan manifesteert in de praktijk. En hoe zich dat uitwerkt. Ja, dat is En dat was natuurlijk bij Israël precies eender, want God liet het ook niet toe dat zijn eigen volk Israël, hè, waar hij een huwelijksverbond mee had, dat Israël in het land andere goden naliep. Waarvan de profeet bij gelegenheid zei, ja, Israël die loopt andere mannen, dat wil zeggen andere goden na. En die worden dat wordt onder hetzelfde kopje gerubriceerd, hè, in beide profeten, om het zo maar te zeggen. Overspel, hoererij. En daarvan zegt God, ja, dan gaan jullie in ballingschap, dan gaan jullie het land uit. Had hij gezegd in zijn onderwijzing. En dat deed hij ook. En dat is helemaal de lijn zo, zoals die in de schrift ligt. En dat is de koningsheerschappij van God. Dan gaan al die dingen van het vlees, die gaan aan de kant. En dan gaat wat tot eer van God is, dat blijft en dat moet groter worden. He, dat moet groeien, wat tot eer van God is. En dat andere, dat is verderf en dat moet dan ook weggedaan worden. Dus dat over de uitdrukking het koninkrijk van God. He, dat is een alomvattende uitdrukking en uiteindelijk heeft dat betrekking op overal waar de koningsheerschappij van God is, daar is het koninkrijk van God. Is dat in ons persoonlijk leven, dan is dat een stukje koninkrijk van God. Dus dat, en gaat het om koninkrijk der hemelen? Ja, nou, dat hebben we gezien, hè? Dat is vanuit Daniël, dat is het koninkrijk wat met een volk en volkeren te maken heeft hier op aarde. En dat is dus een hele andere grootheid. En als dat eenmaal gevestigd is, dat koninkrijk der hemelen, ja, dan valt dat natuurlijk ook onder het koninkrijk van God, zeker. Alleen om het te preciseren, zegt de schrift dan, het is het koninkrijk der hemelen. Maar in feite valt het natuurlijk allemaal uiteindelijk onder dat overkoepelende koninkrijk van God. En dat geldt, dus je moet altijd goed opletten welke term wordt er gebruikt. En dat is ook bij gemeente heel belangrijk. Gaat het over de gemeente van God, dan is dat een algemene uitdrukking van ieder die geroepen wordt in Gods plan van de Jonen. Het zijn allemaal uitgeroepenen, die horen allemaal bij de grote Ecclesia van God. Alleen, je had een Ecclesia van Israël in de woestijn, je had een Ecclesia van Israël in het land toen Paulus buiten het land rondtrok, had je ook een Ecclesia van Israël in Israël zelf, had je ook leden van het lichaam van Christus en die vielen allemaal onder de uitgeroepenen van God, onder de gemeente van God. Maar ga je preciseren en ga je het hebben over ons, dan is het lichaam van Christus. En dan zijn we ook een stukje uitgeroepen gemeente van God. Alleen moet je wel even bewust zijn over wie we het dan hebben. En dat kan ook voor verwarring zorgen. Hè? Dus lichaam van Christus is weer een ander stukje uitgeroepenen dan de uitgeroepenen van Israël die straks in het koninkrijk zullen zijn. Want dat zijn ook uitgeroepenen. Ja, dus altijd goed letten op die terminologie. Hè? En dat is dan deze vraag al beantwoord. Waar horen wij bij als leden van het lichaam van Christus? He, waar horen wij nu bij? He, wat gaat nu over ons? Nou dit, wat is nu ons burgerrecht? Of we zeiden domein, maar burgerrecht is misschien toch ietsje, nog net weer ietsje scherper op het woord. Polytuima wordt er dan gebruikt, he, dat houdt verband met polis, he, dus, polis, een stad. En dan kun je toch iets meer denken aan burgers, burgerrecht, want ons burgerrecht behoort aan de hemelen toe. Dus boven, hè, waaruit wij ook de redder verwachten, de Heer Jezus Christus. En hier wordt in wezen gesproken over de bazuin van God. En dan komt de Heer natuurlijk, dat weten we, hij daalt af, maar hij blijft in de lucht en dan trekt hij ons heel snel naar zich toe. En ja, dat is ook een betoning van het feit dat ons burgerrecht aan de hemelen toebehoort. Dit is helemaal aansluitend op het evangelie, hè, het bijzondere wat Paulus in de Efezebrief brengt. Onze roeping is boven te midden van de hemelsen, de hemelingen. Ons burgerrecht behoort aan de hemelen toe, waaruit wij ook de redder verwachten, de Heer Jezus Christus. En dat is ons thuis, hè? Dat is ons thuis in feite, boven te midden van de hemelingen. Daar is ons thuis. En daar gaan we naartoe. Hè? Dat is natuurlijk een geweldige verwachting die we mogen koesteren. En Paulus die benoemt dat ook, als hij het heeft over de Heer zal mij bergen Hè, dat zegt hij aan het eind, tegen het einde van zijn aardse bediening, om het zo maar te zeggen, zijn aardse loopbaan. De Heer zal mij bergen van ieder boos werk en redden tot in zijn, en dan staat er letterlijk, op hemels koninkrijk. We vertalen dat met hemels, maar als je goed de grondtekst erbij pakt, dan zie je dat er nog iets extra staat, het op hemelse koninkrijk. En dat is het koninkrijk niet hier op aarde, maar dat is in de hemelen, te midden van de hemelingen. Dat is ons domein, om het zo maar te zeggen, hè, om dat woord domein nog even vast te houden. En daar gaan wij met hem in onze bediening. En wij horen nu al bij, zoals Colossense dat zegt, het koninkrijk, hè, de koningsheerschappij van de zoon van zijn liefde. Dat is ons gegeven nu al. Hè. Wij horen nu al thuis in dat, en dat is een puur geestelijk iets op dit moment. Want we zijn daar nu al in, alleen wij bezetten geen enkel stukje grondgebied, maar we horen bij dat geestelijke rijk, hè, het koninkrijk van de zoon van zijn liefde, daar zijn wij in opgenomen, hè. De koningsheerschappij, dus we vallen onder zijn regering. En dan zegt Paulus, en dan citeren we nog een keer Efeze 5 vers 5, hè, waar we als uitgangspunt van het wat nader bekijken van het woord koninkrijk. Want dit zien en erkennen jullie, dat geen enkele hoereerder of onreine of hebzuchtige die afgodendienaar is, lottoedeling heeft in het koninkrijk van Christus en van God. En dan gaat koninkrijk gaat om heerschappij, om regering uitoefenen. Het gaat om de macht en de waardigheid van Christus en van God. Dus het wordt hier, die twee worden hier gebruikt, hè? Christus en God. Lottoedeling heeft in de koningsheerschappij van Christus en van God. En dit is dus iets anders dan het lotdeel van eonisch leven. Dat is een genadegeschenk, nogmaals. En wat zegt Paulus dan nog meer, als paralleltekst, zeg maar? Ook voor onze wandel. Breng dan ter dood jullie leden die op de aarde zijn, hoererij, onreinheid, hartstocht, kwade begeerte en de hebzucht, die afgodendienst is. Dus hier zien we opnieuw, hè, nagenoeg hetzelfde rijtje als in Efeze 5. En daarvoor zegt Paulus, nou breng dan ter dood. Hoe doe je dat? Nou, niet voeden. Niet voeden. Ja, deze dingen niet voeden. De wereld is er vol mee, om het zo maar te zeggen. Het internet staat er vol mee. Maar je niet daarmee voeden, dan sterft het vanzelf af. Dan is het vanzelf, dan gaat het, hè, als je een plantje geen water geeft, gaat het dood. En zo is het ook met deze dingen. Mensen die raken hierin verstrikt. En dat begint misschien met een film kijken. En dat begint misschien met dit of dat. En zomaar kan een mens hier zomaar in, ook een gelovige, kan hierin verstrikt, in verdwaald raken. En afzakken in het eigen vlees, om het zomaar te zeggen. Maar niet voeden, hè? Want ja, breng dan ter dood, hè, zegt Paulus, als aanwijzing voor onze wandel. Nou, je niet daarmee voeden. En dan, ja, dat is eigenlijk heel logisch. Dat is de weg die wijst. En dan krijgen deze akelige dingen geen kans. En dat heeft natuurlijk ook alles te maken met ons gebed. Breng het, hè, als er iets is wat je gezien hebt, maar wat je niet had willen zien. Nou, en zit je dwars, ga ermee naar God. Want breng het in zijn licht. En dan, dat is de weg. Dat is de weg. Als je de dingen openlegt voor God, dan breng je het in het licht. Hè? Al wat openbaar maakt is licht, zegt Paulus. Ook in dit hoofdstuk, Efeze 5, waar we bezig zijn. Breng het in Gods licht. En dan kan die doorbraak komen in een leven wat misschien verstrikt is geraakt in. En daar wordt in de pers ook regelmatig over gepubliceerd, in de christelijke pers. Dat laat ik maar zeggen, heel algemeen binnen christenen, binnen christengroepen, dat pornografie een probleem is. Dat is een probleem. Mensen, gelovigen raken daarin verstrikt. En de enige weg is, breng het in het licht van God. En als het kan helpen, ga er met iemand over, iemand die je vertrouwt, ga erover spreken. Iemand die gelooft, En wat dat betreft is iets goed pastoraat is ook die dingen bespreekbaar kunnen zijn natuurlijk. En dat het ook daar blijft waar het moet blijven. Want het gaat natuurlijk niet aan om in het pastoraat vervolgens tegen anderen te gaan vertellen wat die en die gezegd heeft in een vertrouwelijk gesprek. Want dat is vertrouwelijk. Dat kan je niet maken als pastor zijnde of iemand die in het pastoraat bezig is. Dat sowieso niet. Maar dat kan helpen om daar met iemand over in gesprek te gaan. Dan wordt het in ieder geval in het leven of in jou of in uw leven wordt het open gegooid. Dan komt het in het licht. En dat is al een stukje doorbraak. Hè, kan het zijn. Maar dit is dus een probleem. Dit is een probleem. Wordt regelmatig lees je daarover in de christelijke pers. En dat is een groter probleem dan we misschien vermoeden onder christenen. Laat ik het maar heel algemeen zeggen. Hè, dus dat is een belangrijk punt hoor. Maar wat onder. Zeg maar binnen geloofsgroepen minder gezien wordt, is de hebzucht. Rijkdom, of het jagen naar rijkdom vooral, dat gaat om de hebzucht. Het geld is niet het probleem, maar de zucht naar geld, dat is het probleem. Dat is een wortel van alle kwaad, zegt Paulus in 1 Timotheus. De zucht naar geld, de zucht naar die dingen, dat is het probleem. Nou, en daar... Dat is afgodendienst, zegt Paulus. En dat heeft hij natuurlijk nadrukkelijk moeten zeggen, omdat het ondergelovigen kennelijk niet zo onderkend werd. Maar het staat wel in ditzelfde rijtje. Dat zou je toch heel erg aan denken moeten zetten, dat de hebzucht steeds maar meer willen hebben. Ja, dat wordt afgoderij, want je hele leven wordt er dan door beheerst. Dat is het punt. Het wordt in jouw leven veel belangrijker dan God. En dan is het al afgoderij natuurlijk. En dat geldt natuurlijk voor alles wat in je leven op een gegeven moment belangrijker is dan God. Dat is afgoderij. Ja, dat is de hebzucht, hè? Dus ook belangrijk om dat goed te zien. Hè? Koninkrijk omvat ook de uitoefening van macht en heerschappij. Nogmaals, hè, even voor alle duidelijkheid. En dan zegt Paulus dit, en dat heeft te maken met dat koninkrijk, met dat regeren, of zo u wilt heersen. Paulus die zegt in Romeinen 8, indien echter kinderen, hè, we zijn kinderen van God, dan ook lotdeelbezitters. Lotdeelbezitters, inderdaad van God. En dan zou je kunnen denken in wezen aan geestelijke zegeningen, ionisch leven. Maar Paulus zegt nog meer in dit vers, lotdeelbezitters echter samen met Christus. Wanneer wij namelijk samen lijden, opdat wij ook samen verheerlijkt worden. En hier zegt Paulus toch iets extra. Dus hier gaat het niet alleen om het lotdeelbezit wat we als kinderen van God ontvangen. Maar hier gaat het om samen lijden met Christus. En waar heeft dat mee te maken? Met zijn gezindheid, hè, met zijn ootmoedige gezindheid, waarin hij leed, waarin hij... De weg ging van smaad, hoon, spot, verworpen worden, enzovoort, enzovoort. En hij volhardde in die weg. Hij bleef daaronder staan, kun je zeggen, of wandelen. En als wij dat evangelie volgen, dan zal het ook in ons leven een stuk lijden teweeg brengen. Of, ja, en hoe dan ook, hè? Linksom of rechtsom. Want... Ja, als we hem volgen in hem navolgen, navolger zijn van Christus of navolger zijn van God, dan brengt dat automatisch, zou ik bijna willen zeggen, dan brengt dat vanzelf, als je daarmee doorgaat, hè, als je dat blijft navolgen, brengt dat lijden teweeg in het leven. En wij leven nog in een heel vrij land, maar er zijn talloze landen in de wereld waar mensen om de naam van Jezus lijden. Niet mogen samenkomen, in de gevangenis gegooid worden, spreken wordt verboden, samenkomsten worden verstoord, je krijgt een slechtere behandeling dan anderen, terwijl je onterecht in de gevangenis komt. En je kunt talloze landen noemen waarin dat speelt. En dat is als je als gelovige bij die naam blijft, hè, dat geldt. En zeker ook het medelijden met Christus is wat Paulus overkwam, omdat hij dat evangelie sprak. En hij bleef dat evangelie spreken. Kijk maar eens wat het in het leven van Paulus betekend heeft. Lijden. En we moeten niet denken dat als we diezelfde weg als Paulus of als we Paulus willen navolgen, dat dan wij verschoond blijven van het lijden. Kijk, als mens vanuit je eigen ik, vanuit je ziel, wil je het mijden of wil je het lijden mijden met lange ei. Maar de weg van het lijden gaan, eronder blijven, terwijl je dat lijden, terwijl je dat de hoon, de spot, en noem maar, of verworpen, of eruit gezet worden, hoe Paulus werd uit de synagoge gezet, noem alles maar op, uit je familie of wat dan ook, lijden. En als je die weg niet wil gaan, ja, dan hou je misschien je mond of stop je ermee of leef je verder je eigen leven, hoe je het ook zeggen wilt. Ja, als je daarin niet volhardt, dan is dat ook dat verheerlijkt worden met Christus, het verheerlijkt worden met Christus, ja, dat is in die zin dan, daar komt dan iets tussen. Je krijgt wel heerlijkheid straks samen met hem, maar daar is iets met die heerlijkheid, hè? En dat zegt Paulus dan in zijn brief aan Timotheus. Maar kijk, dat samen lotdeelbezitters van Christus zijn, dat houdt in samen met hem lijden. Want daarover heeft Paulus het in Romeinen 8 vers 17. Dat we samen met Christus lijden. Het is niet alleen dat je dan een gelovige bent, je bent van hem, dat is geweldig, fijn. En je toekomst is dan verzekerd, je bent lid van het lichaam van Christus, kan niet meer ongedaan gemaakt worden, enzovoort, enzovoort. Maar dan komt de praktijk. En dan komt het lijden. Verworpen worden, om wat je gelooft. Om wat je van Paulus gelooft. Gebeurt ook. Dus binnen het grote geheel van de christenheid, om zo maar te zeggen, ja, mensen die Paulus navolgen, die hebben het niet makkelijk. Die worden aan de kant gezet, of die worden in de hoek gedrukt, of hoe je het ook maar noemen wilt. Dat is ook een vorm van lijden. En dat lijden, ja, ga je dat mijden? Of ben je bereid om mee te gaan, om het zo maar te zeggen, hè, volharden? Dat heeft te maken met in zijn gezindheid leven. Hè, de ootmoedige gezindheid van Christus. Het lijden ondergaan. Dat houdt ootmoedigheid in. Laag, hè? We hebben geleerd in Filippenzen, u kent dat woord wel. Tapijnon, laag, ootmoedig, ootmoedig gezind. En druk, hè, lijden en verdrukkingen ondergaan omwille van het evangelie. Nou, denk erom dat Paulus onder een enorme druk heeft gestaan. Dat hij heel veel heeft geleden. Zo ook Timotheus, die Paulus navolgde. En wij? Wij volgen ook Paulus na. Dan moet je niet verbaasd zijn dat verdrukkingen en lijden je deel worden om die reden. Moet je niet verbaasd over zijn. Maar we zouden het zelfs, ik zou bijna willen zeggen, met vreugde ondergaan. Maar dat is misschien moeilijk gezegd. Maar het is wel de weg die we met hem mogen en kunnen gaan. Hij geeft de kracht om eronder te kunnen blijven. Dat is toch iets bijzonders, denk ik. Het gaat om de evangelie. Het gaat om het evangelie van de heerlijkheid van Christus. En dan gaat het, en dat is natuurlijk geweldig. Het diepe lijden, zijn kruisdood en zijn opstanding. Dat is geweldig. Maar dat is het fundament. Dat is het grote fundament. Dat is de basis van alles. Maar Christus is nu verheerlijkt aan de rechterhand van God. En die verheerlijkte Christus spreekt nog steeds zijn woord via Paulus. En die verheerlijkte Christus, die navolgen, dat evangelie van die heerlijkheid van Christus. Dat hij werkelijk de verzoener is, ja, blijkt te zijn van allen. Zonder voorwaarden. Evangelie zonder voorwaarden. Kom er maar eens om. Vaak wordt er toch in jargon gesproken over dat en dat en dat heeft Christus gedaan, maar, en dan komt de voorwaarde. Hoe klein of hoe groot ook, maar altijd. En dat is al een aanstoot. Dat het onvoorwaardelijk is. Je hoeft geen boete te doen, je hoeft je niet eerst te bekeren, enzovoort, enzovoort. We weten het allemaal heel goed. Maar daar begint het al mee. Dat het echt genade is. En dat moet je soms aan gelovige mensen echt op hun hart drukken. Het is echt genade. Je hoeft echt, jij hebt alles volbracht. Ja. Nou, daar begint het mee, maar voor iedereen? Ja, maar niet voor die. Het is niet voor Stalin. Want die heeft de miljoenen over de kling gejaagd in de Oekraïne ook. En niet voor Pol Pot. Cambodja. Voor die is het niet. En voor Judas is het ook niet. Dat zijn allemaal dingen die dan natuurlijk gelijk gezegd worden. Omdat mensen dan denken, ja, maar ik heb veel minder op mijn kerfstok dan Stalin. En ik heb veel minder op mijn kerfstok dan. En vul maar in. En daar ga je weer, hè. De heerlijkheid van Christus is dat hij zijn verzoenende werk, ja, voor iedereen. Voor iedereen. Voor allen. Ja, zeker. Iedereen past binnen die cirkel van Gods liefde. Zeker. Het punt is dat Paulus dan zegt, en daar sluiten we dan vanavond mee af. En dat is misschien iets om, dit laatste stuk van deze studie is misschien om nog eens flink op te kauwen thuis, om het zo maar te zeggen. Nog eens te herkauwen. Want het is toch een punt, hè. Het is toch een punt. Indien wij volharden, zullen wij ook samen heersen, zegt Paulus. Of samen regeren, zo u wilt. En indien wij logenen, zal dat woord van zijn ootmoedigheid, ook ons logenen. Dat is wat Paulus zegt, Timotheus. En dat is toch een van de laatste woorden. En het punt is, waar het hier om gaat is, je kunt het natuurlijk ook andersom zeggen, indien wij niet volharden, zullen wij niet samenheersen. Want dat is wat hij in feite in het tweede deel van het vers zegt, hè. Indien wij logenen, indien wij die volharding logenen, indien wij dat woord van die ootmoedigheid logenen, ja, dan zal dat ook ons logenen. Want dan zal dat bij de Bema, zal dat woord ook dan aanwijzen, ja, logenen. Dat wil dus zeggen, in de bediening te midden van de hemelingen, niet samen met Christus heersen, maar iets anders doen. Wel te midden van de hemelingen, maar iets anders. Niet samen met hem regeren. En dat is wat Paulus hier zegt, hè. En dat is moeilijk, want voor ons is dat moeilijk. Want ja, wij denken zo snel in voorwaarden in de zin van, heb je de neiging als mens om vanuit jezelf, dus vanuit je vlees, vanuit je eigen ik, heel erg je best te gaan doen. Dat is het ook niet. Dat is het ook niet. Het is die wandel voeren zoals Paulus dat in zijn brieven aangeeft en daarin ook volharden. En in die gezindheid blijven wandelen. En als dat bij gelovigen bij gelegenheid niet zo zal zijn, ja, Paulus zegt het niet voor niks. Als het niet zou voorkomen, zou Paulus het hier niet zo zeggen. Dus dat is toch een, in de toekomst, hè, zal Paulus en Timotheus, hè, degene die eronder volharden, die zullen, en Paulus en Timotheus zullen samen met Christus regeren. En anderen. Ja, andere bijgelegenheid wellicht niet. En dat is de Heer die het bepaalt. Daar hebben we helemaal niks mee te maken. Verder, we bidden voor elkaar en we zijn dankbaar en blij met elkaar en voor elkaar en hoe je het ook maar noemen wilt. En we kunnen nooit met de vinger wijzen. Nee, dat is allemaal aan de Heer om dat te bepalen. En daarvoor is nou ook die Bema. Dan bepaalt de Heer dat. Het gaat ons niet aan. Maar het gaat ons aan, onze persoonlijke relatie, om het zo maar te zeggen, met hem. En dat we daarin wandelen, volgens de aanwijzingen, volgens de evangelie van Paulus. Die lijnen, daarin blijven wandelen. Nou, daar gaat het om. En dat is wat Paulus aangeeft in feite in Efeze 5 vers 5, het vers waar we dan vanavond mee bezig waren. Ja, het koninkrijk van Christus en God, hè, die mensen die volharden in zo'n wandel, die zullen geen lotdeel hebben in de koningsheerschappij van Christus en God. En dat is niet op aarde, maar dat is boven. En dat is natuurlijk, denk maar aan het voorbeeld van Israël. Bij Israël zullen er ook zijn die met Christus zullen regeren. Denk aan de apostelen, die zullen zitten op 12 tronen om de 12 stammen van Israël te richten. Maar er zijn genoeg Israëlieten dan die dat niet zullen doen. Die dus daar niet op aarde met Christus zullen regeren. Dus daar heb je ook zo'n verschil, hè? Als je dat even misschien helpt om het even wat duidelijker te maken. En er is natuurlijk te midden van de hemelingen, hè, is er een hele hiërarchie. Je hebt soevereiniteiten, je hebt overheden, je hebt gevolmachtigden, je hebt hemelse boodschappers. Dus je hebt daarin ook een hele rangorde. En dat regeren, kan ik me zo voorstellen, maar dat is dan even een persoonlijke opmerking van mij. Kan ik me zo voorstellen dat het regeren vooral te maken heeft met die hogere machten, soevereiniteiten en heerschappijen en wat Paulus allemaal noemt, tronen, gevolmachtigden, dat daarmee, hè, dat die leden van het lichaam van Christus dan daarmee te maken zullen hebben en anderen met andere hemelingen te maken zullen krijgen, om het zo maar te zeggen. Dat zou kunnen, maar goed, ik geef het u maar mee ter overweging om te herkauwen nogmaals, hè. Goed, zullen wij de Heer danken. Vader, we danken u dat we vanavond met deze dingen bezig konden en mochten zijn. We danken u dat deze toch wel voor ons misschien moeilijke dingen, Vader, dat u toch verschillen aanreikt in uw woord, in de brieven van Paulus. Lijnen die daar liggen. En Vader, we zien op naar u en we beseffen dat ja, we alles van u ontvangen. En ten diepste bent u het ook die het alles uitwerkt en uiteindelijk ook bepaalt. Vader, we zijn volledig van u afhankelijk in alles. We danken u dat u ook deze avond zo wilde geven, dat we in afhankelijkheid van u deze dingen met elkaar mogen doordenken, bespreken. En Vader, ernaar horen wat Paulus ons zegt en kijken wat daarvan voor ons bestemd is. Vader, dank u wel voor dat rijke evangelie van genade, dat we te allen tijden ons bewust mogen zijn van die geweldige liefde, genade van u, waarin we mogen zijn, waarin we mogen leven, waarin we met elkaar bezig mogen zijn. Vader, zoals het ook ooit gezegd is in ons midden, het plein van de genade. Vader, we danken u daarvoor. We danken u dat we zo ook met elkaar mogen optrekken en mogen bewust zijn dat u het bent die ons alle kracht geeft die nodig is. Vader, we danken u zo voor deze dingen, dat we ook deze dingen met elkaar mogen bespreken. En Vader, wilt u het uitwerken, dat we het mogen verstaan in de komende tijd, dieper mogen verstaan of iets meer ervan kunnen begrijpen. Vader, schenkt u dat in uw liefde, in uw genade. Vader, we danken u zo voor wie u bent, in uw grootheid, goedheid, trouw, barmhartigheid. Vader, u bent alles. We danken u daarvoor. We danken u dat we altijd naar u mogen opzien en afhankelijk van u, diep afhankelijk van u, onze weg mogen gaan. En dat steeds meer bewust. Vader, dank u wel dat u nabij bent, ook bij hen die lijden. Op welke manier dan ook, u bent nabij, Vader. En dat beseffen we ook steeds en mogen ook diegenen dat beseffen die ja, alleen zijn komen te staan doordat de ander is weggevallen door overlijden. Vader, u kent al diegenen. Wil nabij zijn, als dat toch dagelijks gevoeld wordt, beseft wordt. Vader, dank u wel dat we toch dat uitzicht hebben als troost. Vertroost elkaar met deze woorden. Ja, Vader, we zullen elkaar in de toekomst weer mogen ontmoeten. En Vader, dank u wel voor alles wat u met ons als lichaam van Christus gaat doen in de toekomst. Ons inzet boven. We danken u daarvoor. We danken u voor dat bijzondere wat uit de Efezebrief zo naar voren komt. We danken u voor uw wijsheid en uw goedheid in die machtige naam van uw geliefde Zoon, onze Heere Christus Jezus. Amen.